En dan houdt het wel op. Dat was mijn gedachte. En toen ik ermee aan de gang ging, zaterdag, toen dacht ik van ja, eigenlijk hoor ik al 4 jaar dezelfde boodschap over Pasen. En dat is fout. Dat is heel fout. Want het gaat niet om de boodschap op Pasen zelf. Het gaat erom dat datgene wat op Pasen is gebeurd, dat je dat toepast elke dag weer in je leven. En ik denk dat het belangrijk is, en ik ga vandaag een aantal dingen laten zien die je misschien niet eens direct relateert aan Pasen. Of waar je van denkt van, ja, maar dat heeft toch niets met Pasen te maken. Het gaat om de opstanding van Jezus. Maar Pasen is veel belangrijker dan de eerste en tweede feestdag die we hier vieren in Nederland. Waar eieren, chocola, noten schieten, paasvuur meer centraal lijkt te staan dan datgene wat er werkelijk toe doet. En het is triest. Op dit soort dagen zitten de gemeentes, kerken, stoelen, zitten flink gevuld. Omdat men dan ineens weer beseft wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dat laat dus ook zien hoe wij als mens omgaan met onze relatie met Jezus. En ik begon de dienst met Johannes 15, vers 15. Dat Jezus zegt van, ik noem jullie niet langer slaven meer, maar vrienden. Omdat ik alles wat ik van de Vader heb geleerd, jullie heb geleerd. En hoe gaan wij daar vervolgens mee om? En Joël, als jij erbij wil komen, ik ga een stukje laten zien. Dit is hoe wij Pasen vieren in Nederland. Nou, hij hoeft geen microfoon, ik laat het zien. Kijk, als het dan Pasen is, dan geef hem maar een hand. Dan is het ineens van, oh, Jezus heeft veel van ons voor ons gedaan aan het kruis. Hij is weer opgestaan. Hij is mijn vriend. En we lopen samen die dag en we hebben echt een gezellige tijd. En we zijn dicht bij elkaar. Dat is hoe wij over het algemeen Pasen vieren. Maar dan is Pasen weer geweest. Ja, doe ze maar achter op je rug. Nee, dat doe ik zelf wel. Doe ze maar kruislinks zo. Ja, dat is beter. Je komt niet weer los, gehele dienst. Kijk, en dan is Pasen weer geweest. En dan moeten we zondags naar de dienst. En dan moeten we ineens actief met Jezus bezig zijn. En dan willen we alle kanten op, maar dan willen we er eigenlijk niet meer bij stilstaan. Wat Jezus heeft gedaan. En dan kost het ineens moeite. En dan moeten we naar de dienst toe. En dan moeten we ons richten op God. En dan zijn we eigenlijk al na een week weer vergeten van wat er is gebeurd aan het kruis. Sommigen doen het niet. Sommigen blijven in dat besef. Maar het is soms wel heel lastig om elke dag te wandelen met dat offer wat is gebracht. En kijk, wij zijn geen slaaf meer. Wij mogen elke dag met hem wandelen. Wij zijn gewoon vrij. En dit wandelt toch veel beter. Elke dag opnieuw. Ja, dat mag iemand anders. Nee, dat doe ik dan straks wel.
Kijk, gewoon mijn duim uit de kop.
Als u. En ik denk dat we vandaag met z'n allen eens terug moeten gaan naar de essentie van Pasen. Wat het is voor ons. En hoe we dit elke dag gaan toepassen in ons leven. Niet alleen vandaag of morgen op Tweede Paasdag. Want ik ben niet langer een slaaf. Jullie zijn niet langer een slaaf. Zo. Pak met mij maar eens erbij. Johannes 15 vers 16. Nee, Johannes 15 vers 16. Deze vers komt direct na Johannes 15 vers 15. Dat is echt waar. Maar daar gaat Jezus eigenlijk verder met de diepere betekenis van het vorige vers. En daar staat, niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat u vrucht van de Vader vraagt. En dat u vrucht zou blijven opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij dat u geeft. En dan lezen we er gelijk achteraan Matthäus 28 vers 19 tot en met het eind. Matthäus 28 vers 19 tot en met het eind. We gaan veel Bijbel lezen vandaag met elkaar. 19 tot en met het eind. En daar staat: ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen, en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Eigenlijk kan ik hier stoppen met mijn woord vandaag en zeggen van, weet je, dit is Pasen in alledaagse praktijk. Jezus is met je tot het einde der tijd. Hij is niet alleen opgestaan in Pasen, maar hij leeft in jullie, elke dag. Maar we leven wel in een wereld. En ik geloof dat we allemaal, zoals we hier zijn, allemaal vrucht willen gaan dragen in ons leven. En ik denk dat je, als je de essentie van Pasen begrijpt, de diepere betekenis van wat er allemaal gebeurde daar, op dat moment, en je dat uit gaat leven, elke dag opnieuw, dan ga je automatisch vrucht dragen. De titel van de preek, dit was slechts de inleiding, is de echte betekenis van Pasen. En we gaan lezen Exodus 12, vers 1 tot en met 23. Exodus 12, vers 1 tot en met 23. Ik neem alvast een slokje water. En dan... Ik vind het een goed idee. En daar staat: de Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land van Egypte: deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen en een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die er het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen. Overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En zij zullen van het bloed nemen en het aan beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten, waar zij het eten zullen. Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden met ongezuurde broden. En met bittere kruiden moeten zij het eten. U mag daarvan niets rauw eten, en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden. Met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met het vuur verbranden. En zo moet u het eten. Uw middel omgord, uw schoenen aan, uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten. Het is Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen. Van de mensen tot het vee, en ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt, als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. En u moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. 7 dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen. Want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de 7e dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid. Op de eerste dag moet er ook een heilige samenkomst zijn, en ook moet u een heilige samenkomst hebben op de 7e dag. Geen enkel werk mag op die dag gedaan worden. Alleen dat wat door ieder persoon geëten wordt, mag door u klaargemaakt worden. Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht, want op dezelfde dag zal ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen, als een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de eerste maand moet u ongezuurde broden eten, vanaf de avond van de 14e dag van de maand tot de avond van de 21ste dag van de maand. 7 dagen lang mag in uw huizen geen zuur deeg gevonden worden. Want ieder die iets gezuurd zal eten, die persoon moet uit de gemeenschap van Israël uitgeroeid worden. Of hij nu een vreemdeling is of een ingezetene van het land. U mag niets eten wat gezuurd is. In al uw woongebieden moet u ongezuurde broden eten. Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen: kies uit en neem voor uzelf klein vee voor uw gezin en slacht het paaslam. Neem dan een bosje hyssop en doop het in het bloed dat in een schaal is. En strijk van het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. Want de Heere zal het land doortrekken om Egypte te treffen. Maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op beide deurposten, dan zal de Heer de deur voorbij gaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen, om u te treffen. Dit is waar Paas om gaat. Dit is de eerste bevrijding uit slavernij. En uit deze tekst haal je zoveel waarheid, zoveel kracht, zoveel moois wat je rechtstreeks kunt betrekken op het offer van Jezus. Het is eigenlijk zo'n complete voorafschuwing aan van wat Jezus volbracht aan het kruis. En ik denk dat je, als je dit weet en nu kijkt naar het Pasen, dat we in alles wat we doen, in alles wat we vieren, dat we vandaag de keus moeten maken. Dat we de keus moeten maken om Jezus in alles wat we vieren centraal te stellen. Het draait niet om de chocola, het draait niet om de eitjes, het draait niet om het paasuur, het draait om Jezus. En om dat wat God voor zijn volk deed. Eigenlijk zouden we dus dit feest in plaats van Pasen beter het Pesach kunnen noemen. Oftewel de opstandingsdag. En hoe komt het nu dat we Pasen vieren zoals we het nu vieren? Als we naar de geschiedenis kijken, heb je Sint Augustinus, die dacht van, weet je wat, het lijkt mij slim om de mensen die met hun afgoden, om daar een gezonde balans in aan te brengen. En als je dan weet dat de heidenen in die tijd een feest vierden om de godin van vruchtbaarheid te eren, dat is Oestra of Ostara, en door een offer aan haar te brengen hoopten ze op een goede oogst, een goed vruchtbaarheid, en ze hadden als merkteken, en dat zal je misschien verbazen, misschien kun je het raden, maar de tekenen van die godin waren eieren en paashazen. En Sint Augustinus probeerde dit aan te passen door de focus van het feest te verleggen. Hij heeft geprobeerd door het een en ander samen te voegen, maar hij was niet radicaal genoeg. Want ook het christenfeest is ondertussen een feest geworden met paaseitjes, chocola en dat soort dingen. Terwijl zijn bedoeling was dat de focus van het feest werd verlegd naar Jezus Christus. Maar de keuze die jij maakte was niet radicaal genoeg. Ik denk dat als hij nu nog zou leven, dat hij zoiets zou hebben van, ik had het veel radicaler aan moeten pakken. En ik had gewoon alles wat niet met Jezus Christus te maken had, dat had ik weg moeten doen. En als je dan kijkt naar de Bijbel, dat de eerste dag in de Bijbel, Abib, of de 14e maand, de 14e dag, sorry. Abib betekent, en dat betekent eigenlijk uitspruiten, bloeien, nieuw leven. En Als je er zo naar kijkt, hè, als dat nieuw leven betekent, de grote vraag altijd moet zijn naar onszelf toe. Bloeit Gods leven voldoende in ons? Bloeit zijn leven in ons en maken wij elke dag die keuze om datgene wat in ons bloeit voldoende te bewateren? Of wordt datgene wat in ons bloeit overwoeken door onkruid en andere zooi, zoals problemen en dagelijkse beslommeringen, werk. En ik denk dat we daarin een duidelijke keuze moeten maken. Jezus zegt, ik ben de wijngaardenier. En hij zorgde ervoor dat datgene wat in hem bloeide, dat vrucht droeg in zijn leven. Dat lees je in Johannes 15 vers 1. En ik denk dat wij zo moeten omgaan met datgene wat in ons leeft. Op het moment dat Jezus die in je leeft en op is gestaan op deze dag, op het moment dat je dat de ruimte geeft om te groeien, dan ga je vrucht dragen. De vrucht waar het om draait op Pasen. Ik ga in het kort een aantal puntjes benoemen die je uit Exodus 12 kunt halen. En Exodus 12 vers 5 leert ons dat hij werd tot zonde gemaakt zodat wij gerechtvaardigd mochten worden. Het stuk van Exodus 12 wordt nu in de context geplaatst naast het leven van Jezus. In Matthäus 25 lezen we dat schapen goed zijn en geitenbokken slecht. Iedereen die vroeger wel eens een plaatje van de duivel heeft gezien, en het staat ook in de Bijbel, die weet dat hij altijd bokkenpootjes heeft. Oftewel een gespleten hoef. Op het kruis werd Jezus, en was Jezus, zowel schaap als een geitenbok. Hij was zowel goed als slecht. Van nature was Jezus puur als een lam. Witter als sneeuw. Maar door onze zonden werd hij slecht. En dat was nodig. Anders had hij niet kunnen zeggen, Vader, Vader, waarom hebt u mij verlaten? De zonden die op hem drukte vanuit de heel de wereld, die werden op hem gelegd. En dat bracht scheiding tussen vader en zoon. Er stond iets tussenin. Dus hij werd door ons zo zondig gemaakt als een bok. En Jezus nam niet alleen onze zonde op zich, maar de zonde zelf ook. Lees met mij maar eens Johannes 1 vers 29. Dit is de vooraankondiging die Johannes de Doper doet in de woestijn en profeteert op het moment dat hij Jezus ziet. En dat is een zeer krachtig vers. Johannes 1 vers 29. En daar staat, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1 vers 29. Daar staat, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt.
Ja, en daarna, dus 1.b.
1.b, ja.
Staat er wel.
Staat er wel. Dus Jezus droeg niet alleen de zonde, hij nam het dus ook weg. En onthoud dit goed. Op het moment dat jij dus nog steeds met de gedachte leeft van ik heb zonde in mijn leven en het komt elke keer terug, besef je dan goed dat Jezus het allemaal wegneemt. 2 Korinthe 5 vers 21. Ja, we gaan veel Bijbel lezen. 2 Korinthe 5 vers 21. En daar staat, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. We weten allemaal dat zonde een vrucht zijn van zonde. In het verhaal in het Oude Testament zien we dat op een gegeven moment dat het volk wordt geteisterd door slangen. Mozes een staf omhoog met een slang daarom. En het volk moest omhoog kijken naar die slang. En eigenlijk zijn we allemaal, zoals we zijn, gebeten door het vergif van zonde en dood. Maar door omhoog te kijken naar Christus worden wij verlost van die zonde. En het proces wat daar gebeurde in de woestijn, op het moment dat het volk omhoog keek, je kunt het heel mooi omschrijven als volgt. Ze moesten omhoog kijken naar die slang. Dus ze zagen hun zonde. Maar op het moment dat je omhoog kijkt, dan kijk je er altijd voorbij. En ze keken dus voorbij hun zonde naar Jezus. Naar God. Die hun verloste van die zonde. En dat is een geweldig iets. We gaan verder met Exodus 12 vers 7. We hebben de vers gelezen, maar de context van het vers is: hij gaf zijn leven zodat wij bevrijd van de dood mochten worden. We hebben gelezen zo net dat het bloed werd aan de deurpost gesmeerd en aan de dorpels, zodat de engel des doods voorbij zou gaan. Het werd toegepast om de Israëlieten te bevrijden van de veroordeling. Ik had zo net, voordat we begonnen met de preek, een gesprekje met Benjamin. Maar Egypte, als je het geestelijk ziet, vertegenwoordigt dat de slavernij van het volk, oftewel de duisternis, het koninkrijk van duisternis. En het volk was gebonden in slavernij, en dat is wat zonde doet met ons. Op het moment dat je zondigt, dan maakt het je slaaf. En het offer aan het kruis was en is om ons juist daarvan te bevrijden. We hebben op Goede Vrijdag heb ik gesproken uit Colossenzen 1 vers 14... dat er vergeving is in zijn bloed. En als je de tijd hebt, zoek het op thuis. Maar het feit dat de Bijbel zo vaak spreekt over het bloed tot vergeving van zonde, is vaak voor de wat teerdere zieltjes afstotend. Maar het valt een tere natuur aan. Maar de waarheid is, en knoop deze goed in je oren, dat zonder bloed is er geen vergeving. Zonder het bloed wat vloeide aan het kruis, was het louter een offer. We lezen in Hebreeën 9 vers 22. Hebreeën 9 vers 22. En daar staat: en bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Als je, en dan mag je thuis lezen, Johannes 6 leest, dan legt Jezus op een gegeven moment uit over het eten van het lichaam, het drinken van zijn bloed, oftewel het brood en de wijn. En sommige mensen namen daar voelden zich zeer beledigd en namen daar echt aanstoot aan. Veel mensen bleven daarna weg. Weet je, de trieste waarheid is dat er gewoon heel veel mensen niet deelnemen aan het avondmaal, juist hierom. Terwijl het avondmaal op zich, Jezus zegt: doe dit dagelijks. En het is te veel geworden tot een religieus evenement. Maar de avondmaal, dat kun je thuis doen in je gezin, met je familie, met je kinderen, met je celgroep. Oké. Het is duidelijk dat hij werd gestraft voor vergeving van onze zonden. Jesaja 53 vers 5 tot en met 7. Jong geleerd is oud gedaan. Jesaja 53 vers 5 tot en met 7. En daar staat: maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, maar wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. We zien dat het lam wat werd geslacht, vervanging is voor de mens. Wat we straks gaan zien in het filmpje is dat het kruis niet was voor Jezus. Het kruis was voor Barnabas. Hij was letterlijk Barnabas vervangen. Barnabas was een rebel, een dief, een moordenaar. En eigenlijk zijn wij die persoon. Alle slechte eigenschappen die je terugvindt in de persoon Barnabas vertegenwoordigt de zonde die wij hebben. Stil. Maar, en misschien denk je nu van ja, maar hij was een moordenaar, een dief en een rebellenleider. En ik heb daar helemaal geen overeenkomst mee. En misschien denk je wel van, mijn zonden waren een stuk minder erg dan die van hem. Maar een rebellenleider is de aanvoerder van de rebellen. En elke zonde die je begaat in je leven is rebelleren tegen God. De dief op het kruis, die naast Jezus hong, was een betere rechter dan de Joodse en de Romeinse rechtbanken. Hij zei namelijk: wij ontvangen een straf overeenkomstig wat wij hebben gedaan. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wij zijn vergeven. Onvergevingsgezindheid produceert vijandschap en scheiding tussen ons en God. Het produceert een wortel van bitterheid in onze ziel, waardoor we steeds verder en verder van God afgaan en leven voor onszelf. En als je een beetje van films houdt, dan zie je wel eens die rechtbankfilms. En dan op een gegeven moment hebben ze stapels en stapels en stapels met dossiers over één persoon wat hij heeft gedaan in zijn leven. Alles wat hij fout heeft gedaan. En alles wat je hebt fout gedaan, wat je nog gaat doen. Alles wat is opgeschreven door Satan om jou bij God weg te halen. En dat zijn misschien wel heel veel A4'tjes, misschien wel meerdere dozen vol. Maar dit alles werd gedragen aan het kruis. De waarheid is dus dat Satan ons niet langer kan beschuldigen. Je bent gerechtvaardigd. Lees met mij Colossenzen 2, vers 13 tot en met 15. Twee Colossenzen 13 vers tot en met 15. En daar staat: en hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem leven gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Dit vers zegt letterlijk dat er een handschrift is opgesteld aan de hand van de bepalingen die God heeft gegeven. Dus aan de hand van de 10 geboden, de wet, waar niemand zich aan kon houden. Aan de hand daarvan heeft Satan een lijst tegen ons opgesteld en daarom tegen God gezegd van: moet je kijken. Die Henry jongen, die kan rechtstreeks met mij mee. Maar hij is schuldig hieraan, hij heeft dit gedaan. Hij heeft gestolen, hij heeft drugs gebruikt, hij heeft naar pornografie gekeken enzovoort enzovoort. Hij heeft zijn vrouw fout behandeld. Dit is mijn klant. Deze neem ik mee. En dan zegt Jezus van: ja, dat zeg jij wel. En dan begint zijn bloed te stromen over mij. En dan wordt het papier ineens wit. En dan kijkt Satan nog eens op zijn velletje en dan ziet hij niets meer staan. Omdat het is uitgewist. En dat is wat er gebeurde. Oftewel, wij zijn in hem door het offer van Jezus gerechtvaardigd. Jezus werd afgewezen opdat wij geaccepteerd mochten worden. Zelfs zijn eigen discipel Petrus ontkende dat hij Jezus kende. En hij werd afgewezen door de hoge priesters. Die ook aangesteld waren door God om Gods waarheid te verkondigen. En dan komt de Zoon van God. En dan wordt hij door hun gekruisigd. De menigte. Het publiek koos ervoor om Jezus te kruisigen. De koningen. Iedereen. En de trieste waarheid is dat wij het soms ook nog doen. Te veel leven wij nog in de sleur van ons dagelijks leven, waarin we een kerkleven hebben en een werk- of privéleven. Terwijl het zo hoort te zijn dat we overal waar we gaan, overal waar we staan, dat we leven zoals Jezus leefde en zijn koninkrijk uitdragen. Het is zelfs zo dat Jezus werd afgewezen door God. Dat noemde ik zo net al. Door de zonden die van ons zijn op hem werden gelegd. En stel je deze situaties voor. Je zit in nood. Je bent hulp nodig van iemand. En je denkt van: weet je wat? Ik bel mijn broertje. En vervolgens krijg ik hem niet te pakken. Dan bel je vader. En op dat moment dat je diep in de put zit, geeft er niemand thuis. En ik denk dat dit nog maar een kleine fractie is van wat Jezus voelde daar aan het kruis. Op het moment dat hij werd afgesneden van God de Vader. En alle zonden op hem werden gelegd. En dat hij het uitschreeuwde van: Vader, Vader, waarom hebt u mij verlaten? Hij zocht hulp, maar dat was niet meer mogelijk omdat er scheiding was tussen hem en God door onze zonden. En dan zijn wij soms heel simpel hulp nodig, bijvoorbeeld om een schutting te plaatsen en dan is er niemand thuis. En dan voelen wij ons al in de steek gelaten. Ik denk dat de intense pijn die Jezus daar op dat moment ervoer, ongekend groot was. Want hij was één met de Vader en hij kon niets dan door God de Vader doen, omdat hij hem het had zien doen. En dan ineens ben je van de bron van het leven afgescheiden. Door de zonde van zijn schepping. En dat is hard. Jesaja 53 vers 4 zegt dat zijn striemen onze genezing zijn. Als je dit Passion hebt gezien, dan was het niet veel menselijks meer aan Jezus. Nadat hij was gemarteld en gekruisigd. Maar een belangrijk deel van het wonder aan het kruis is dat door zijn verzoening wij genezing ontvangen. Jezus werd vervloekt omdat wij worden gezegend. Weet je, lees met mij maar eens Galaten 3, vers 12 tot en met 14. Galaten 3, vers 12 tot en met 14. En daar staat... Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. Opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door geloof. Als je een papiertje bij je hebt, dan krijg je een stukje huiswerk van me mee. Ik zou de komende week, als je Deuteronomium 28 hebt, dan heb je de scheiding tussen de zegen van God en de vloek van. En probeer de komende week Deuteronomium 1 vers 14 dagelijks over je leven te proclameren. En dan zul je een bijzondere zegen ervaren over je leven. Alleen, dat is de reden dat je stand kunt houden tegen je vijanden. En dat de hemelse poort zich opent. Deuteronomium 28. En dan vers 1 tot en met 14. Proclameren over je leven. En dan lezen we daar gelijk achteraan Romeinen 8 vers 11. Want dit is waar ons te deel valt. 8 vers 11. En daar staat: en als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door zijn geest die in u woont. En dat is de conclusie van het offer aan het kruis. Dat is de conclusie van het feit dat Jezus weer opstond. En dat die kracht die hem deed opstaan uit de dood, woont in je. Het zorgt ervoor dat wij het eeuwig leven hebben. En te veel zien we nog dat dit blijkbaar heel moeilijk is voor de meeste mensen om zich eigen te maken. En Pastor Wilson heeft het perfect laten zien hierdoor. Op het moment dat je samen met Jezus in die tent van ontmoeting bent, dan hoef je niet te vragen om zijn kracht, want het is naast je. Dan hoef je niet te vragen om zijn bijstand, want hij is bij je. Maar op het moment dat je, en dit is mijn persoonlijke ervaring van de laatste maanden, ik heb echt het gevoel gehad dat waar ik sta en Valerie, dat God was en dat daar een vallei tussen zat. Ik was niet in de tent van ontmoeting. En toch, wat we net lezen. Zijn kracht is in ons. We zoeken het soms veel te ver weg. En op het moment dat jij last hebt, ga naar die tent van ontmoeting. Zoek het niet in allerlei andere dingen en oplossingen, maar wees één met God. Peter, heb jij het filmpje zover?
everything seems to kind of be hand in hand. And then there's one character that seems to interrupt the narrative. His name's Barabbas. We don't even know much about him except that he's a murderer, a leader of an insurrection, a rebel. Like, why is he even mentioned? Sometimes I'm not so sure. It's like, what? Listen, this is about Jesus going to the cross. So in this moment, Pilate thinks, I hold the destinies of these two men in my hand. I know the Jews have a tradition that on a holy day, I will release one of the prisoners on death row. Pilate stands on this audacious stage, who now presents Jesus, Son of the Living God, versus Barabbas, the thug and rebel.
Okay.
He says, all right, who do you want? This is